Dames en heren, het is exact 8 uur. Dus ik wilde voorstellen om te gaan beginnen. Als u dat niet erg vindt. Welkom bij de commissie middelen van 21 juni 2023. We hebben een afmelding van de heer Verhagen van HBB. En we hebben 4 insprekers vanavond. Dus welkom aan de insprekers en welkom aan de leden van de commissie, het college, insprekers, publiek in de raadzaal en thuis. Pers en ambtelijke ondersteuning. Fijn dat u er allemaal bent. We hebben naast de vaste agendapunten vanavond op de agenda 4 voorstellen waarover u de raad adviseert. A-stukken, de kadernota, voorjaarsnota, vaststellen jaarstukken gemeente Heemstede, de ontwerpbegroting omgevingsdienst IJmond en de voortgangsrapportage MRA. We hebben geen aanmeldingen voor agendapunt regionale samenwerking, dus die laat ik vervallen. En mevrouw Post heeft zich gemeld bij wat verder ter tafel komt. Dat zien we dan tegen de tijd dat we bij dat agendapunt aankomen. Dat komt helemaal goed, denk ik. Stemt u in met deze agenda? Helemaal goed. Dan stel ik hierbij de agenda vast en beginnen we bij het spreekrecht van de inwoners, waarvoor we dus zoals gezegd 4 insprekers hebben vanavond. 2 van de insprekers gaan over de Belvedere, 1 van de insprekers gaat over het Vogelhospitaal en 1 over de kadernota, heb ik begrepen. En we beginnen met mevrouw Nancy Bromet, die ons iets gaat vertellen over het Vogelhospitaal. Mevrouw Bromet, welkom.
Goedenavond. Ik zal me eerst even kort voorstellen en vooral ik zal ook even kort het Vogelhospitaal voorstellen. Ik zelf ben voorzitter van het bestuur. En verder ga ik het vooral over het Vogelhospitaal hebben. Het Vogelhospitaal ligt in Haarlem, maar is een regionaal hospitaal waar ongeveer gemiddeld 4000 vogels per jaar worden opgevangen uit alle omringende gemeenten, ook uit de gemeente Heemstede. Uit Heemstede worden er gemiddeld 170 per jaar opgevangen. In het Vogelhospitaal zijn 3 medewerkers in dienst en verder 60 vrijwilligers die zorgen voor de verzorging van de vogels. Het gaat om zieke, gewonden, met olie besmeurde vogels of verlaten nestjes. Dus heel veel zaken die door de mens veroorzaakt zijn. En we hebben daar dus veel hulp bij nodig om dat allemaal rond te krijgen. De gemeente Heemstede verleent evenals alle andere omringende gemeenten sinds 2016 steun aan het Vogelhospitaal. Dit gaat op basis van het aantal vogels en een kostprijs. En dat komt uiteindelijk neer op zo'n 3500 tot 4000 euro per jaar. En dit is het bedrag wat in het voorstel geschrapt wordt in de gemeente Heemstede. Het is al niet kostendekkend. Met het bedrag wat we van alle gemeenten bij elkaar krijgen, dekken wij ongeveer 40% van onze operationele kosten. De rest moeten we er zelf bij zien te harken middels collectes, et cetera. Goed, de onderbouwing die ik vind in de stukken van de gemeente is dat het geen wettelijke taak zou zijn. En daar wilde ik vooral op ingaan. De reden dat het ooit toegekend is, is omdat het wel een wettelijke taak is. Alleen, er is wat twijfel her en der wie wat moet doen. In de wet dieren en de wet natuurbescherming staat verwoord dat wij allemaal, een ieder, verantwoordelijk is en een hulpbehoevend dier, wild of tam, dat maakt niet uit, dient te helpen. Toch zijn er inderdaad gemeentes die helemaal geen steun geven in het land. Juist daarom is er in 2019 zijn er 2 moties ingediend. De moties Graus-Wassenberg, om te zorgen dat de steun gereguleerd gaat worden. Want er vallen steeds meer opvangen om. En dat zal ook met ons gebeuren als de gemeentes ons niet zouden steunen. De moties die verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betrokken provinciebestuurders in zaken hun verplichting om aan de zorgplicht voor wilde en of verwilderde dieren te voldoen. Die motie is unaniem aangenomen. De tweede motie die ingediend is op dezelfde datum, die verzoekt de regering om in samenwerking met gemeenten, provincies en stakeholders een uniforme landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra. Ook die motie is unaniem aangenomen. Naar aanleiding daarvan heeft de minister van LNV aan de RDA, de Raad voor Dierenaangelegenheden, gevraagd om nogmaals om duidelijk te gaan verwoorden of hulpbehoevende dieren inderdaad moeten worden geholpen, in welke omstandigheden, hoe en door wie. En uiteindelijk, ze hebben er vrij lang over gedaan, is in 2022 het lang verwachte rapport verschenen. Ik heb dat rapport ook meegestuurd, dus ook een samenvatting, want die andere is tamelijk lang. En in ieder geval een heel belangrijk punt daarin is dat de RDA aangeeft, de vraag of een hulpbehoevend wild dier geholpen moet worden, kunnen we vanuit wettelijke en ook ethische redenen volmondig met ja beantwoorden. De RDA vraagt dan ook aan het Rijk om met andere overheden in gesprek te gaan en nu afspraken te maken over ieders verantwoordelijkheid in de opvang. Want dat is waar het nu fout gaat. Is het nou de provincie? Is het het Rijk? Is het de gemeente? Dat is onduidelijk en het gevolg is in sommige gevallen dat er gedacht wordt, dan maar niet. Er moet dus in gesprek gegaan worden, inclusief structurele financiële ondersteuning vanuit de overheid voor wildopvang in Nederland. Die minister heeft daarop aangegeven dat de Rijksoverheid de wildopvangcentra niet gaat financieren, maar wel wil dat de provincie en gemeente in gesprek gaan om tot een model voor vergoeding te komen. De provincie Noord-Holland heeft die rol opgepakt. Die zal de regie nemen en met de gemeente in gesprek gaan om dit verder uit te werken. Daar is ook een persbericht over verschenen, dat heb ik ook meegestuurd. Er is een eerste afspraak gepland geweest, maar daarna heb ik er niets meer van vernomen en ik heb naar aanleiding van deze situatie in Heemstede ook gevraagd bij de provincie wat de status is. En dat gaat opgepakt worden, maar ik moet nog antwoord krijgen. Ik zie en begrijp dat er natuurlijk in Heemstede bezuinigd moet worden op diverse zaken. Maar ik zie ook dat u geeft om een gezonde leefomgeving, om biodiversiteit. En dan lijkt het toch heel vreemd, terwijl er toch duidelijk aangegeven is in die stukken van de RDA, dat er wel degelijk een zorgplicht ligt om juist nu die rolverdeling tussen provincie en gemeente nog niet duidelijk is, om juist nu te gaan zeggen, nou, dat bedrag dat gaan we schrappen. Nog even los van het feit dat het voor de gemeente 4000 euro mogelijkerwijs niet zo'n heel groot bedrag is, maar voor het Vogelhospitaal is het wel veel geld. Want nogmaals, wij kunnen niet bestaan zonder steun van de gemeente. Dan moeten we sluiten. Dat was het. Dank voor uw aandacht.
Heel helder verhaal, dank u wel. U mag nog even blijven staan. Ik kijk even de commissie rond of er iemand is die u een vraag wil stellen. En ik geef het woord aan mevrouw Het Hart, GroenLinks.
Ja, dank u wel voor dit inspreken. Een belangrijk onderwerp, denk ik. Maar ook even belangrijk van hoe moeten we dit gaan organiseren. Op dit moment, weet u wat de bijdragen zijn van omliggende gemeentes, zoals Zandvoort of Bloemendaal of Hoofddorp of iets?
Ja, die zijn eigenlijk op dezelfde manier gebaseerd op het gemiddeld aantal vogels wat er uit die betreffende gemeente bij ons wordt binnengebracht, maal een bedrag, zeg maar. En op dit moment voldoen alle gemeentes daar min of meer aan. Er zijn wat verschillen. Heemstede maakt een nakalculatie. Dus die stelt het altijd nog, die betaalt eerst 80% en die stelt het naderhand nog even bij op de werkelijke aantallen. Andere gemeentes doen het op basis van langjarig gemiddelde. Velsen doet het op een dienstverleningsovereenkomst. Maar uiteindelijk komt het allemaal min of meer op hetzelfde neer, op een vast bedrag per vogel.
Dank u wel. Meneer Zwijdenburg, D66.
Ja, dank voor het verhaal. Erg belangrijk onderwerp. En ja, het is een organisatie die op vrijwilligers draait. En ik ben ook heel benieuwd naar de reactie van de wethouder op een later moment hierop. Ik wil gewoon even meegeven dat we hier dit mee gaan nemen en kijken hoe wij hier als fractie naar kijken. Maar ik vind het in ieder geval een belangrijk onderwerp. En ik wil iedereen meegeven dat met name organisaties die op vrijwilligers lopen, als dat eenmaal omvalt, dat opnieuw opzetten, dat is haast geen werk. En gezien hoe het vaak gaat bij overheden, als je eenmaal een rapport hebt, dan gaan mensen praten. Dus dan zal er op de duur wel een wettelijke verplichting komen. Dus laten we daar ook redelijk op anticiperen. Dat wilde ik even reflecteren. Geen vraag, dank.
Dank u wel, meneer Zwijnenburg. Ik begrijp van de wijze persoon aan mijn linkerzijde dat het niet mogelijk is om dit onderwerp op een later moment zomaar te agenderen. Dus als u een reactie van de wethouder wilt, zullen we die nu moeten vragen. Dus ik kijk ook nog even naar de heer Ates, want die heeft nog een vraag. Dus, en dan geef ik daarna het woord aan de wethouder. Meneer Ates.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee vragen aan u. Eerste vraag, ik begrijp dat andere gemeentes ook in de regio een bijdrage geven. U heeft net uitgelegd hoeveel dat ongeveer is en hoe dat in zijn werk gaat. Zijn die ook voornemens de bijdrage te stoppen? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, begrijp ik uit uw betoog dat er eigenlijk een vacuüm is ontstaan door de moties in de Tweede Kamer over wie nou uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid heeft. Provincies, de ene motie gaat over provincies die dat dan allemaal verantwoordelijk zouden zijn daarvoor. En de tweede motie gaat dan over het uniform landelijke richtlijnen formuleren. En daar zouden dan richtlijnen uit moeten komen hoeveel gemeentes zouden moeten betalen. Maar in hoeverre, loopt dat proces dan? Ik begrijp dat de provincie, daar is een overleg geweest en dat is verder gestopt. Ik neem aan dat uit deze moties dat ik begrijp dat de provincie de regiepartner is voor Noord-Holland. Maar hoe moet ik dat verder interpreteren en hoe komen we daarin verder? Want ergens zijn die moties kennelijk in de Tweede Kamer niet goed doordacht. Het loopt ergens fout. Zie ik dat verkeerd of zie ik dat niet goed? Wel goed?
Ik zal proberen op alles antwoord te geven. De eerste vraag was de andere gemeenten of die voornemens zijn te stoppen. Dat is niet het geval. De gemeente Velsen was dat voornemens en die heeft op basis van dit rapport van de RDA gezegd dat in afwachting van het overleg met de provincie en hoe daarin de taakverdeling wordt, de bestaande dienstverlening verlengd wordt. De andere gemeenten heb ik helemaal geen reactie gekregen. Dus daar loopt het gewoon door op dit moment. Weliswaar, als we daar een paar jaar minder vogels opvangen, dan wordt er wel naar het bedrag gekeken. Als we er meer opvangen, vragen wij om naar het bedrag te kijken, et cetera. Maar niet op een andere manier. Dat was vraag 1, denk ik. De tweede vraag is, volgens mij zijn de provinciale verkiezingen en dergelijke er ook tussen gekomen. Er was een overleg gepland aan het begin van het jaar, vlak na het verschijnen van het rapport, waarin de provincie de gemeente heeft uitgenodigd om dit verder te gaan bespreken. En dat overleg, de eerste datum is afgezegd en daarna heb ik het niet meer gehoord. Maar toen is er nog altijd een en ander aan andere onderwerpen bij de provincie voorbij gekomen. Dus ik heb dat nu gevraagd waar dat nu staat. Want de provincie is degene die ons onze ontheffing verleent. Want je mag ook niet zomaar wilde dieren opvangen. Er is controle op, we moeten aan allerlei wettelijke eisen voldoen. En we krijgen daar een ontheffing voor zoveel jaar. Die wordt door de provincie gegenereerd. En van daaruit heeft ook de provincie de regierol nu gekregen. Maar hoe dat er verder qua geld uit gaat zien. Op dit moment gaven de gemeenten op basis van het aantal vogels. En de provincie steunde ons incidenteel voor een stuk voorlichting. Wat namelijk ook heel belangrijk is om problemen te voorkomen. Dat staat ook verder in het rapport van de RDA. Ook nader uitgewerkt. Maar mijn 5 minuten waren wat te kort om daar ook op in te gaan. Maar we doen ook heel veel aan voorlichting. Van scholen tot ouderen tot van alles en nog wat. Om te proberen te zorgen dat ook mensen zelf een stukje, particulieren zelf een stukje op kunnen pakken. Ik hoop dat het daarmee voldoende beantwoord is. Het is in ieder geval ook voor zover mijn kennis reikt op dit moment. Ja.
Dank u wel. En er werd gevraagd om een reactie van de wethouder, dus ik geef het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel voorzitter en dank u wel mevrouw Bromet voor het inspreken. Ik denk inderdaad dat we te maken hebben met het vacuüm wat genoemd werd door meneer Aates, waarbij de regie bij de provincie ligt en dat die daar stilvalt. Toen wij natuurlijk zaten te kijken van waar kunnen wij bezuinigingen vinden, kwamen we op het Vogelhospitaal en zagen wij geen belemmering. Ik denk, gezien uw verhaal horend, dat het goed is om even contact opnemen met de provincie om te kijken wat is de stand van zaken. En dat we deze bespreking bij de bespreking van de kadernota verder kunnen bespreken. Waarbij ik hoop dat ik maandag voor de tafeltjesavond al iets kan zeggen hierover, zodat ik daar iedereen op tijd mee informeer. Maar ik weet niet of dat gaat lukken, of de provincie daar al helemaal klaar voor is. Wij gaan het in ieder geval wel proberen. En anders gaan we zorgen dat het zo snel mogelijk naar u toe komt, zodat we in ieder geval voor 13 juli, als we met elkaar hier bespreken over wat zijn de kaders voor de komende begroting, dat we daar weten wat is nou precies de stand van zaken, wettelijk gezien, wat zijn de processtappen die afgesproken zijn via het Rijk en de provincie. En hoe kunnen wij hier dan met elkaar tot een goede conclusie komen. Ik denk dat dat een aardig voorstel kan zijn.
Heel mooi, dank u wel. Mag u teruggaan naar uw plaats? En heb ik hierbij genoteerd dat de wethouder terugkomt op de stand van zaken erbij na contact met de provincie over het Vogelhospitaal en dat hopelijk voor maandag doet. Dank u wel. Ik zal niemand verplichten om deze vergadering bij te wonen. Vooruit. Niet dat het hier niet heel gezellig is. Geef ik het woord aan de volgende inspreker. Dat is de heer Pim Prins die ons iets komt vertellen over de Belvedere.
Goedenavond. Mijn naam is Pim Prins. Mijn bijdrage draagt als titel De Nieuwe Belvedere van Euforie naar Deceptie. Eigenlijk zou ik morgen inspreken bij de commissie Ruimte, maar die gaat niet door. Dus ik ben blij dat u mij de ruimte biedt om vanavond hier in te spreken. En om mijn petitie Bouw geen nieuwe uitkijktoren in Groenendaal aan de raad aan te bieden. We schrijven 7 januari 2019 hier in dit raadhuis. In haar eerste nieuwjaarstoespraak vertelt burgemeester Astrid Nienhuis dat er een schenking is binnengekomen voor de herbouw van de Belvedere in Groenendaal. Luid applaus. En ik klap als geboren en getogen Groenendaler, denk ik, het hardst. De oude Belvedere herbouwd, fantastisch. Schenking bedraagt 5 ton, lees ik later. Daarvan is 1 ton bestemd voor de ontwerpfase, 3,5 ton voor de daadwerkelijke bouw en nog 0,5 ton voor beheer en onderhoud voor de komende 10 jaar. Wat volgt verdient geen schoonheidsprijs. De oude Belvedere wordt niet herbouwd. De gemeente schrijft een ontwerpwedstrijd uit tussen architecten en de Heemstedenaar mag kiezen. Een procedure door architectuurhistoricus Wim de Wacht eind 2019 omschreven als de blunder van de eeuw. U vindt dat artikel straks bij de tekst van de petitie. Het ontwerp De Wandeling komt als winnaar uit de bus, maar de schenker vindt het niet mooi en gaat met architect en gemeente om tafel. Resultaat: een nieuwe toren die nog maar weinig lijkt op de keuze van de inwoners. Het bestemmingsplan wordt aangepast om de bouw mogelijk te maken. De schenker overlijdt, het wordt stil in het raadhuis, tot nu. Nu blijkt dat de bouw tenminste 170.000 euro meer gaat kosten dan de geraamde 3,5 ton. En de klus moet nog worden aanbesteed, dus grote kans dat dit bedrag nog wel wat oploopt. Het is overigens voor een argeloze inwoner als ik vrijwel onmogelijk om de precieze ins en outs van dit proces te achterhalen. Zo is ook onduidelijk hoeveel inmiddels al is uitgegeven van die 5 ton. Bedragen die ik hoor variëren van 0,5 ton tot 1,5 ton. En ik heb geprobeerd voor een juiste beeldvorming het exacte bedrag te achterhalen, onder andere bij de wethouder Ruimte, maar niemand schijnt het te weten. Ik ben blij dat de wethouder Financiën vanavond aanwezig is, omdat ik haar als inspreker zelf geen vragen mag stellen, vraag ik uw commissie om haar te vragen welk bedrag er nu in totaal is uitgegeven aan dat Belvedere project. Dat is toch geen geheim, zou je zeggen. Dus ja, zo euforisch als ik was op die januariavond in 2019, zo teleurgesteld ben ik nu. Er ligt een ontwerp dat in niets lijkt op de oude Belvedere die ik nog ken uit mijn jeugd, dat volledig zou misstaan in ons mooie Groenendaal, en dat dan ook nog eens een flinke som gemeenschapsgeld dreigt te gaan kosten. 1 grote deceptie. Vandaar mijn petitie, ondertekend door 127 bezorgde burgers, die de gemeente oproept met het hele project te stoppen, het verlies te nemen en het boek te sluiten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar mocht om wat voor reden ook terugstorten van het geld geen optie zijn, dan heb ik wel een suggestie die misschien wat recht doet aan de bedoeling van de heer en mevrouw Bits. Er zijn behalve de Belvedere meer plekken in Groenendaal waar historische bouwsels of bouwwerken zijn verdwenen. Denk aan de Walvisbank, de Theekoepel, de Schelpenis, mijn geboortehuis. Ga als gemeente in overleg met de historische verenigingen, met de vrienden van Wandelbos Groenendaal. En laat die historische plekken herleven, bijvoorbeeld door het plaatsen van plaquettes met een afbeelding, een historische beschrijving erbij. Zodat bezoekers van ons mooie wandelbos zich alsnog een voorstelling kunnen maken van de rijke geschiedenis van het park. Gebruik daarvoor dan het restant van de gift. Ik denk dat broer en zus Bits zich daar, gezien alle ellende, best wel in zouden kunnen vinden. Dan rest mij nu om aan u, voorzitter van de commissie middelen van de gemeenteraad van Heemstede, mijn petitie te overhandigen. De lijst met ondertekenaars ligt vertrouwelijk voor de raadsleden ter inzage bij de Griffie. Ik vraag ook graag om een reactie van elke individuele fractie en van de gemeenteraad als geheel op deze petitie. En ik dank u verder voor uw aandacht. En dan voor de foto. Een momentje. Fotomomentje. Dank u wel.
Dank u wel. Ik wil even aan de leden van de commissie laten weten dat de tekst van de petitie zelf beschikbaar komt in uw lijst met ingezonden stukken. En dat de lijst met ondertekenaars vertrouwelijk is, dus achter een slotje voor u beschikbaar komt. Zodat u op een later moment deze tot u kunt nemen en niet straks allemaal hoeft te vechten om dit papieren document. En kijk ik naar u wie de vraag aan de wethouder wil doorgeven. Ik kijk naar de heer Paul Nidder, D66.
Nou, ik heb eerst dank aan de inspreker voor zijn betoog. Interessant, helder. Een vraag. U noemt eigenlijk twee redenen waarom u vindt dat de bouw niet door zou moeten gaan. U zou niet willen dat er gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven en u vindt het lelijk. Dan is mijn vraag, als het nu in uw ogen niet lelijk was geweest, had u het dan wel oké gevonden om er gemeenschapsgeld aan uit te geven?
Dat is een gewetensvraag, dat zou ik nu. Maar ik zou me kunnen voorstellen als we echt de oude Belvedere zouden gaan herbouwen, dat ik daar dan wat milder over zou zijn. Dat zou ik me best wel kunnen voorstellen. Aan de andere kant denk ik dat als iemand een gift doet om iets te realiseren, dat we het daar dan ook wel mee moeten doen. Tenzij dat van tevoren is afgesproken van, nou, mochten we het niet redden, dan passen we bij. En dat is volgens mij, voor zover ik weet in ieder geval, maar ik heb niet alle stukken. In dit geval niet gebeurd. Dus ik zou misschien ook dan achter mijn oren krabben.
Dank u wel. Kijk nog de commissie rond. Zijn er. Oh, mevrouw Post van Zon, HBB.
Ja, dank u voorzitter. Ik zit er wel een beetje met een vraag. Want de reden waarom de oude Belvedere er niet meer is, is omdat hij feitelijk gesloopt is. Niet door per se de gemeente, als wel door de jeugd. En om het nieuwe ontwerp daartegen te beschermen, is er een idee ontstaan om een, mag ik het woord noemen, hufterproeven Belvedere daar neer te zetten. Ja, wat is uw gevoel daarbij? U heeft zoveel emotie bij de Belvedere.
Nou, die jeugd die toen destijds die Belvedere toch wel enigszins van binnen en van buiten te lijf zijn gegaan, daar maakte ik ook een deel van uit. Hoewel ik nog maar 11 jaar was hoor, dus ik liep met mijn broers mee. Maar ik voorzie en ik ken Groenendaal, ik heb nog familie wonen in Groenendaal. En die hebben nu al regelmatig overlast van hangjongeren en ander gespuis wat daar in dat bos rondloopt, 's nachts en 's avonds laat in het donker. Als daar zo'n mooi torentje staat, ja, dat is natuurlijk de kat op het spek binden, zou ik zeggen. Dus, En dan mag je hufterproef zijn, nou, leer mij de jeugd kennen. Of de hufters kennen, laat ik het dan zo zeggen.
Dank u wel. Constateer ik dat er verder geen vragen zijn. Dus ga ik door naar de volgende inspreker. En dat is mevrouw Albertine Verwij, die ons tevens iets gaat vertellen over de Belvedere.
Voorzitter, even. De heer Prins vroeg wel om een reactie van fracties nog in zijn afsluitende woord. Er zijn wel vragen gesteld aan de heer Prins. Maar ik zou ook wel de afsluitende reacties als die al zijn, of misschien willen we niet, dat we daar nog over intern over in conclaaf willen. Maar daar ben ik wel eigenlijk toch ook wel nieuwsgierig naar.
Ja, dat vind ik helemaal geen probleem, maar het is zo dat u na een inspreker in principe de gelegenheid heeft om vragen aan de inspreker te stellen en eventueel om een reactie van de wethouder te vragen. En daarom heb ik het agendapunt afgedaan. Maar als u nog uw statement wilt geven over hoe uw fractie in deze staat, vind ik dat geen probleem.
Nou ja, ik denk dat onze fractievoorzitter in de laatste raadsvergadering daar al heel duidelijk over is geweest. Dus voor de VVD is het een heel duidelijk standpunt. We vinden het heel vervelend voor de geldschieter en zijn ambities. Maar voor ons gaat er geen gemeenschapsgeld naartoe. Dat is duidelijk ook in het verleden geventileerd. Klaar. Dat is het standpunt van de VVD in deze. Maar ik weet niet of de anderen daar een reactie op zouden willen geven. Dat weet ik niet.
Ik kan me zo voorstellen dat dit ook niet de laatste keer is dat dit onderwerp op onze agenda staat. Dus ik stel voor dat we het toch laten bij een inspreekpunt zoals we een inspreekpunt behandelen. En dat ik de heer Pim Prins vraag om... Excuus, ik zag wel de heer Boeder nog over het hoofd. Dat was niet de bedoeling. Meneer Boeder, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad gehoord dat meneer Prins om een reactie van de fracties vroeg. Straks komt er nog een inspreker. En ik bewaar even het CDA-standpunt tot ik ook de andere inspreker heb gehoord om ook beter een mening te kunnen vormen. En tijdens uw afsluiting realiseerde ik me wel dat de heer Prins een vraag heeft gesteld met betrekking tot kosten. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. En als de voorzitter het toestaat, zou ik graag die vraag nog doorspelen aan de wethouder. En als dat nu niet lukt, dan doe ik het in de volgende ronde.
Ik ben een onpartijdige voorzitter, dus ik sorteer er niet op voor. Maar ik vind het uiteraard helemaal goed, aangezien we het bij de vorige inspreker ook hebben toegestaan. Dus dan geef ik het woord aan mevrouw De Wit voor een reactie op de vraag van de heer Prins, gesteld via de heer Boeder.
Ja, dank u wel, voorzitter. U was op zoek naar het overzicht van wat hebben we nou inmiddels uitgegeven aan de Belvedere. Dat kunt u terugvinden in de jaarstukken 22... Op bladzijde 170 vindt u daar het overzicht van wat hebben wij nu uitgegeven en wat is er nog over. En als ik even heel snel reken, komen we uit op een bedrag van ongeveer 110.000 euro dat nu uitgegeven is. En dan moet ik even goed kijken wat er staat. Het restantbedrag op 31 december 2022 was 389.774 euro.
Kijk eens, hebben we die vraag toch ook nog mooi beantwoord gekregen. Mag ik u nu vragen of plaats te gaan nemen of te vertrekken? Net wat u wilt. Ik durf niet meer te zeggen dat u ook kunt gaan zitten. Stelt dat u zich verplicht voelt. En geef ik het woord aan de volgende inspreker over de Belvedere, die zojuist al klaar stond, mevrouw Albertine Verwij.
Commissieleden, goedenavond. Mijn naam is Albertine Verwij. Ik ben 4 jaar de mantelzorger geweest van de heer Bits. En vandaag spreek ik graag in voor de schenkers van de nieuwe Belvedere. Ik neem u graag even mee in de tijd en wel naar ruim 21 jaar geleden, naar 6 juli 2002, als de heer Bits schriftelijk contact zoekt met de gemeente Heemstede en zijn wens kenbaar maakt om gelden ter beschikking te stellen voor 1 of meerdere banken in het Groenendaalse Bos. In deze brief vraagt hij tevens of er nog andere mogelijkheden zijn om na overlijden gelden na te laten ten behoeve van het Wandelbos. Er volgt in 2002 een prettig overleg met het hoofdafdeling Groenvoorziening, waarin de mogelijkheden voor het besteden van schenkingen ten behoeve van het bos tijdens een rondgang door het bos worden besproken. In september 2002 schrijft de heer Bits naar aanleiding van het gesprek 1000 euro te doneren voor een bank en testamentair te willen laten vastleggen dat na overlijden een bedrag van 200.000 euro zal worden geschonken ter besteding aan objecten waaraan in nader overleg nog invulling zal worden gegeven en doet daarbij het verzoek de schenking van een bank te aanvaarden. Een maand later, in oktober 2022, ontvangt de heer Bits van toenmalig burgemeester van de Stroom Ewijk de schriftelijke bevestiging dat de schenking van een bank wordt aanvaard en wordt melding gemaakt van een toekomstig overleg met het hoofd groenvoorziening om de mogelijkheden te bespreken tot het realiseren van een nieuwe uitkijktoren. Het is in oktober 2002 de gemeente die aan de heer Bits aangeeft dat zijn schenking zou kunnen worden ingezet voor de herbouw van een belvedere. Het zogenaamde Bitsbankje is dan inmiddels al een feit. Kort daarop vindt een oriënterend gesprek plaats en wordt het plan van de gemeente om met de te schenken gelden een nieuwe belvedere in het bos te herbouwen voorgelegd aan de heer Bits. En op 3 februari 2003 wordt in een voortgezet overleg door de gemeente een ontwerpschetstekening en daarbij behorende kostenraming overhandigd. En die is vastgesteld op €235.000. Waarna de heer Bits de voorgenomen schenking testamentair heeft laten vastleggen. In 2005 verschijnen er artikelen in de krant over een door de organisatoren van de kunstlijn Heemstede 2005 geplande expositie, waarbij kunstenaars gevraagd wordt om een nieuwe landmark voor de locatie van de Belvedere te ontwerpen. Bezorgd, naar aanleiding van de berichten, schrijft de heer Bits het college een brief waarop hij in september 2005 van de burgemeester de schriftelijke bevestiging ontvangt dat de gemeente Heemstede na zijn overlijden graag aan het verzoek voldoet om conform zijn wens de nieuwe Belvedere te realiseren. Ondertussen blijft in 2005 de wens onder de inwoners van Heemstede om een nieuwe Belvedere te realiseren groeien en verschijnen oproepen in de krant aan inwoners om de gemeente financieel te ondersteunen, zodat de bouw van een nieuwe Belvedere zou kunnen worden verwezenlijkt. Er worden zelfs hele gedichten aangeweid. De heer en mevrouw Bits hebben duidelijk aan die oproep gehoor gegeven. Als 13 jaar later, in 2018, de zuster van de heer Bits overlijdt, besluit hij de schenking bij leven alvast in orde te maken en neemt wederom contact op met de gemeente. Er wordt op basis van de oorspronkelijke schetstekening een kostenraming gemaakt met twee nieuwe gelijkende tekeningen en het benodigde bedrag wordt vastgesteld op €483.000, waarna het bedrag van de schenking wordt bepaald op €500.000. Meer dan een verdubbeling van het bedrag dat in 2003 was voorzien. In de overtuiging dat hij hiermee voor de inwoners en kinderen van Heemstede een lang gekoesterde wens zou kunnen helpen realiseren en dat deze hen net zulke mooie herinneringen zou brengen als hij en zijn zuster in hun jeugd hebben ervaren, vond de heer Bits het geen probleem om de schenking met €265.000 te verhogen en zijn handtekening te zetten onder de schenkingsakte. Veel speelruimte is er niet. Als je een schenking ontvangt van €500.000 en de kostenraming bedraagt €483.000, heeft u in ieder geval, als u het heeft gelezen in het collegebesluit van 27 november 2018 kunnen lezen, dat was een besluit van de aanvaarding van de schenking, dat het een financieel dekkende gift is geweest, die de heer Bits met alle beloften van de gemeente het vertrouwen gaf dat zijn geschenk voor de inwoners en kinderen van Heemstede gerealiseerd zou kunnen gaan worden. Wat is er misgegaan? Was de kostenraming te laag? Zijn de bouw- en ontwerpkosten in de afgelopen jaren met 50% gestegen? Was het plan van uitvoering een kostendekkend plan? Was de ontwerpwedstrijd noodzakelijk voor de naleving van deze schenkingsovereenkomst? Commissieleden, als inwoner van Heemstede verwacht ik van u als toezichthouders dat voordat er in september besluiten genomen gaan worden, de antwoorden op al deze vragen door u zijn gevonden en we niet zomaar iets gaan roepen zonder dat we weten hoe het zit. Ik spreek hierbij de hoop, verwachting en het vertrouwen uit dat de gemeente zich aan de gemaakte afspraken houdt en dank u voor de mij gegunde spreektijd.
Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de commissie aan mevrouw Verwij? Meneer Aates, VVD.
Dank u wel voor uw betoog. Ik hoor in uw verhaal vooral dat er contact is geweest met burgemeester en college en ambtenaren. Maar die spreken natuurlijk, kunnen natuurlijk alleen maar spreken op onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. En ik vraag mij af, zijn al deze voorstellen, is daar enig moment sprake van geweest dat het in een commissie of in een gemeenteraad is besproken door een collegelid?
Dat is een goede vraag. Ik kan u zeggen dat ik dat nog niet heb nagezocht. Omdat ik namelijk gehoopt had dat we niet in deze situatie terecht zouden komen. Ik denk dat we dat zeker moeten doen. Dat lijkt me sowieso nuttig. Het is wel zo dat u in het collegebesluit heeft kunnen lezen dat de motivering om de schenking aan te nemen is geweest dat er een belofte lag van de vorige burgemeester uit 2003. En ja, dan denk ik, dan is er misschien twee keer een fout gemaakt. Als er niet meerdere zijn gemaakt. Heb ik zo uw vraag voldoende beantwoord?
Ja, dank u wel. Ik heb nog een andere vraag. Ik was in de vorige periode geen lid van de raad, dus het is voor mij onduidelijk. Maar zijn er toen ook afspraken gemaakt dat het een kostendekkend verhaal zou zijn? Had het ook een open eindregeling, de schenking, zodat wij zouden kunnen storten als het door tijd en inflatie en allerlei andere oorzaken duurder zou worden? Nou ja, u maakt uw betoog. U zegt dat wij min of meer verplicht zijn om toch het een en ander te realiseren in het bos. En het financiële aspect is een belangrijk onderdeel daarvan. En ook van uw betoog, want ik hoor u dat er gelden zijn overgemaakt en afspraken zijn gemaakt over een 5 ton. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar nog wel wat andere randvoorwaarden bij zaten. Maar die ken ik verder niet. Maar ik vraag aan u, bent u daarvan op de hoogte of kent u die?
Ik ken geen afspraken die gemaakt zijn over of er gemeenschapsgeld voor gebruikt zou zijn. Dat zou dan ergens vast moeten liggen. Ik weet niet of dat gebeurd is. Wat ik wel weet, is dat als je 500.000 euro krijgt en je hebt een bedrag wat in de kostenraming staat van 483.000 euro, dan betekent dat dat je 17.000 euro over hebt. En die 17.000 euro, dat is niet veel. En wat de normale gang van zaken was geweest, die kostenberaming is gemaakt door KPG-architecten. Dan bel je gewoon de architect die de kostenberaming heeft gemaakt, die zet je met de schenker aan tafel. En dan heb je waarschijnlijk voor het bedrag van die kostenberaming, heb je binnen 1,5 jaar je schenkingsovereenkomst nageleefd. Dat is hier niet gebeurd. De schenker wist niet van het plan. De burgemeester wist trouwens ook niet van het plan. Dus de schenker heeft onder valse voorwendselen zijn handtekening gezet. En dat is natuurlijk ook niet zo netjes.
Dank u wel. Ik zag dat er ook een vraag was van de heer Boerder, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Verwij, een indringend betoog, wat zeker binnenkomt. U zegt terecht dat in september het college nog met een aantal opties terugkomt naar de raad. En ik denk dat het zuiver is om in ieder geval tot die tijd de unanieme lijn die tot nog toe hier in dit huis is gevolgd om de Belvedere te realiseren. Dat is voor meneer Aters uit mijn hoofd 3 keer toe unaniem besloten. Om die lijn vast te houden. Mijn vraag aan u is, u heeft tijdens uw betoog een aantal documenten getoond. Waarvan ik zeker weet dat ik die niet heb. Ook niet bij de college stukken zoals die de afgelopen 3 keer besproken zijn. Zou er een mogelijkheid zijn om die in te zien of die documenten te delen, omdat u die ook nadrukkelijk gebruikt voor uw betoog? En dat zou, als u dat zou willen, via de Griffie geregeld kunnen worden.
Daar ga ik even over nadenken, maar ik denk dat die mogelijkheid er wel in zit.
Kijk ik de commissie rond. Ja, mevrouw Post van Zon, HBB.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn toch wel erg benieuwd wat de wethouder nu gaat zeggen over het gemeenschapsgeld dat eventueel gebruikt gaat worden. En we hebben begrepen dat er ook gewerkt wordt aan een, aan een calculatie over wat er gebeurt als het allemaal niet meer doorgaat. Wat er dan gaat gebeuren. Dus daar wil ik wel graag iets van horen. Dank u wel.
Geef ik het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk niet mijn portefeuille. Ik zit hier als vervanger van mevrouw Stam. Maar ik kan u wel zeggen, ik kan u niet zeggen wat is nu precies de lijn, wat gaan we doen. Er is afgesproken dat er wordt op dit moment gewerkt aan verschillende scenario's. Die worden doorgerekend en beschreven. En de bedoeling is dat die in de commissie van september bij hier in de commissie in ruimte denk ik dan besproken worden. Dus dat betekent dat in de zomer die stukken gereed zijn en naar u toe komen. Zodat we dan met een heel overzicht kunnen kijken van nou waar staan we nu? Wat kunnen we nu doen met het geld dat we hebben? Wat hebben we nog extra nodig? En waar halen we dat dan vandaan? Of zeggen we laten hem zitten en we gaan het geld terugstorten. Dat zou natuurlijk een optie zijn. Die verschillende scenario's gaan we allemaal doorrekenen. We hoorden net ook nog een scenario dat door de vorige inspreker werd besproken. Ik ga ervan uit dat mevrouw Stam ook die meeneemt in haar gedachten. En dat we dan met een compleet stuk bij u terugkomen in september.
Dank u wel. Ik zag nog een hand van de heer Nielen, die geef ik het woord. En daarna wil ik dit punt graag afronden. Want we hebben voor insprekers normaal gesproken 15 minuten gereserveerd. En we zitten erg ruim in onze inspreektijd op het moment. Meneer Nielen, D66.
Ja, voorzitter. Ik zal me verder op de avond proberen zo te gedragen dat we de tijd weer inlopen. Voor zover dat een beperking zou blijken te zijn. Als ik het betoog van de inspreker goed heb beluisterd, en daar hebben we het nog niet over gehad, dan constateert u een morele, maar misschien zelfs wel juridische resultaatsverplichting aan de kant van de gemeente om daadwerkelijk te komen tot bouw van de Belvedere. Ik zou de wethouder willen vragen daar, als ze in september bij ons terugkomt, ook juridisch op te reflecteren. En dan gaat het niet zozeer aan of wij hier als raad een rol in hebben gespeeld. Ik herinner me onze laatste raadsvergadering, waar ook duidelijk het punt naar voren kwam. Het college is gewoon bevoegd om de gemeente te binden. En als het college de gemeente heeft gebonden middels een overeenkomst om tot een bepaald resultaat te komen, dan zijn wij er als gemeente aan gehouden om die verplichtingen na te komen. En dan komt er in een tweede instantie wel een discussie over hoe we de financiën daar recht breien. Maar als wij verplichtingen zijn aangegaan als gemeente, dan zullen we daar in mijn voorlopige visie iets mee moeten doen. En ik vond het verhaal van de inspreker op dit punt redelijk overtuigend. En ik denk dat het goed is dat we los van eventuele financiële consequenties vooral ook in september de discussie dan aangaan over in welke mate wij van mening zijn dat wij hier niet alleen een inspanningsverplichting op ons hebben genomen in ruil voor een zeer significante schenking, maar wellicht ook een resultaatsverplichting. En pacta sunt servanda, wij moeten onze afspraken nakomen in algemene zin en we moeten uitzoeken of dat in dit concrete geval ook het geval is. Dank u wel.
Dank u wel. We sluiten hierbij dit agendapunt met de garantie dat we het hier zeker nog over gaan hebben. En ga ik over naar de volgende inspreker. Dat is de heer Erik Geels, die ons iets gaat vertellen over zijn visie op de kadernota.
Leden van de commissie, ik sta hier eigenlijk naar aanleiding van een paar woorden die gesproken zijn door Annelies van der Haven in haar afscheidsspeech. En wat mij triggerde was de opmerking die ze maakte dat ze vertelde in die afscheidsspeech dat ze toen zij hier aantrad als wethouder, gechargeerd gezegd, de afdeling communicatie bestond uit één mens of twee mensen. En dat bij haar vertrek die hele ploeg enorm is uitgebreid. Dat triggerde mij het verhaal. En waarom triggerde mij dat? Omdat we nu de kadernota gaan bespreken. En we geconstateerd hebben met z'n allen dat ze heel goed op de centjes moeten gaan letten. Want we staan er niet zo best op. Vooral vanaf 2026, zeg ik uit mijn hoofd, gaan we de rode cijfers induiken. Nou heeft het college een list verzonnen om in ieder geval zeg maar aan dat bedrag wat te doen. En dat houdt in dat de gemeente stelt van laten we de OCB gaan verhogen en kijken of we daar een miljoen mee naar binnen kunnen harken. Als belastingbetalende inwoner van Heemstede zit ik daar natuurlijk niet op te wachten. Dus heb ik bedacht van, joh, laten we nou eens kijken wat voor opties we hebben als gemeente. Om te kijken van, hoe kunnen we op een andere manier toch kijken of we, zeg maar, financieel gezien dat eruit gaan springen. En dat is een optie die eigenlijk in de hele kadernota niet naar voren komt. En dat is het verhaal van, hoe zit het in onze eigen organisatie? Je zou ook kunnen stellen van, ik weet dat jaren geleden is er eens een keertje een doorlichting geweest over het functioneren. En het functioneren van het ambtelijk apparaat. En dat lijkt mij nu een uitgelezen mogelijkheid om eens eventjes te kijken of het misschien wel heel verstandig zou zijn, gezien wat op ons af staat te komen, om te kijken van, werken we efficiënt als zijnde gemeente Heemstede? Dus mijn voorstel zou zijn, mijn suggestie zou zijn richting het bestuur, om eens te kijken van, joh, laten wij nou eens kijken of we een gerenommeerd bureau, gespecialiseerd in dit soort zaken, om te kijken of die dus, zeg maar, hun lichters over kunnen laten schijnen en kijken met welke aanbevelingen hun komen, om toch eens te kijken van, joh, er valt nog wel wat te halen in de organisatie, hè? Door optimaler te werken, misschien eens te kijken van, joh, ze hebben we geen dubbele bezettingen, dat soort zaken. Ik snap natuurlijk best wel dat er direct gezegd wordt, ja, van, ja, maar we hebben al die mensen hebben hard nodig. Ja, dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat snap ik wel als het bestuur dat gaat zeggen. Maar mijn voorstel zou zijn van, mijn suggestie zou zijn aan u als leden van de commissie, zeer verstandige mensen, vraag een onafhankelijk bureau om die organisaties door te lichten en kijk eens aan naar de aanbevelingen die daaruit voortkomen. Ik heb zelf het vermoeden, anders had ik niet met dit verhaal hier gekomen, dat er nog wel wat te halen valt. Dus mijn voorstel zou zijn van, pak die optie erbij om te kijken van, joh, hoe kunnen we in die komende jaren toch ervoor zorgen dat we financieel gezien, hoe heet dat, niet te diep de grond in gaan of de afgrond in gaan. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Hebben we toch de verloren tijd weer ingelopen, want u heeft zich makkelijk niet in uw 5 minuten gehouden. Helemaal goed. Zijn er vragen vanuit de commissie aan de heer Geels? En nee, dan dank ik u voor uw bijdrage. Was dat uw hand? Nee. Okay. Dan dank ik u voor uw bijdrage. En sluit ik hiermee ook het agendapunt spreekrecht inwoners. En gaan we door naar agendapunt 3. Kadernota 2024-2027 en voorjaarsnota. Aan de Raad wordt voorgesteld met deze kadernota de kaders vast te stellen die samen de uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vormen. De voorjaarsnota geeft vooral informatie over de huidige stand van zaken van het lopende begrotingsjaar. De commissie adviseert de Raad over de kadernota en voorjaarsnota. En ik open dit agendapunt met een bijdrage van de heer Niele, die namens de auditcommissie heeft gemeld een woordje te willen doen. De heer Niele, D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als auditcommissie ons gebogen over de stukken, de voorjaarsnota en de kadernota. Over de voorjaarsnota hebben we als zodanig geen opmerkingen, maar over de kadernota wel. En willen wij graag een advies uitbrengen aan de Raad, maar dat graag eerst in dit gremium bespreken. En ons advies is eigenlijk gelegen in het feit dat we een 4-jarig doorkijkje kijken. Hebben gekregen in de kadernota, waarbij de jaren 24 en 25 leiden tot een sluitende exploitatie, waarvoor de twee daarop volgende jaren we nog steeds aankijken tegen een heel groot tekort. De hoop wordt dan vervolgens uitgesproken dat het Rijk de gelegene tijd met een aanzienlijke ruimere compensatie onze kant op zal komen, zodat het wel mee zal vallen met de tekorten. Wij achten dat als auditcommissie weinig prudent en zouden het college willen oproepen, maar dat kunnen wij niet als auditcommissie, maar wij zouden de Raad willen adviseren om het college op te roepen om bij de volgende kadernota, dus dat zal de kadernota 25-28 zijn, ons een soort van menukaart aan te bieden van mogelijke besparingen, waarbij het een politieke discussie zal worden, want het zullen dan besparingen zijn die direct het gevolg zullen zijn van aanpassingen van wellicht ons voorzieningenniveau of ons ambitieniveau op tal van terreinen. Denk aan ons onderhoudsniveaus, bijvoorbeeld van wegen of van groen. En bij voorzieningen kunnen we denken aan ons culturele, sportieve, wat dan ook aanbod. Maar wij willen wel degelijk dat het college, en we realiseren ons dat dit een best wel een ingrijpende exercitie zou kunnen zijn, aan de raad bij de volgende kadernota, dus kadernota 25-28, de raad een inzicht gaat geven van wat er mogelijk is aan structurele besparingsmogelijkheden om te zorgen dat we dan wel een sluitende exploitatiebegroting gaan krijgen. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel.
Ik zie uw hand, meneer Aertens. Ik wil u danken voor uw bijdrage en ik wil de commissieleden even meegeven dat we dit punt wel op de agenda hebben, maar vooral ten behoeve van insprekers op dit onderwerp, omdat u natuurlijk een aparte vergadering gepland heeft staan over deze nota. Maar ik neem aan dat wat de heer Aertens wil zeggen een reactie is op de woorden van de heer Nielen, dus dat lijkt me prima. Meneer Aertens.
Ja, dank u wel, voorzitter. De oproep van de heer Nielen bevreemdt mij. De auditcommissie gaat de kadernota een politiek stuk, toch een stuk politiek bedrijven. En de auditcommissie is volgens mij, en zeker in het, dit is de eerste keer dat ik dit meemaak in mijn 10 jaar raadservaring, of 11 alweer ondertussen, dat de auditcommissie een uitspraak doet over de kadernota. De auditcommissie bestaat uit diverse partijen. En twee is eigenlijk hoofdzakelijk bedoeld als een soort commissie vanuit de raad om te kijken naar de kaders die de accountant meekrijgt voor het controleren van de jaarstukken. En ja, de kadernota is in mijn inziens een politiek document wat een politieke richting geeft. Dat uiteindelijk in de politieke discussie die misschien we in juli gaan voeren uw aanbevelingen naar voren zouden komen. Dat is dan prima, maar om hier een voorschot op te nemen vanuit de auditcommissie, ik vraag me af of dat binnen de rol van de auditcommissie past. En dat is alleen een vraag, daar hoeft u nu niet op te antwoorden. Ik denk dat we daar misschien ook op een ander moment eens even over moeten gaan praten, want dat is eigenlijk wat ik hier even kwijt wil.
Dank u wel. Meneer Nielen, D66.
Ik vind dit terechte opmerkingen van de heer Aertens en ik wil daar graag wel iets aan toevoegen. Wij beogen juist niet politiek te zijn, maar het is aan de auditcommissie om gevraagd en ongevraagd advies te geven over financiële zaken. Het punt dat we hier hebben willen maken, en dat heeft niets met partijpolitiek te maken, is dat wij tekorten constateren en nog geen maatregelen die tekorten teniet zullen doen. En wij kunnen als gemeente niet structureel met tekorten leven, want dan gebeuren er vrij vervelende zaken met de gemeente. Dus wij constateren alleen maar een situatie en roepen de raad op om het college op te roepen daar iets mee te doen. En daar zie ik weinig politieks aan. En het zou heel goed kunnen dat wij misschien als auditcommissie onze taak iets breder definiëren. Maar het is binnen de statuten en de richtlijnen die wij als auditcommissie hebben gekregen. We hebben overigens deze auditcommissie ook het voordeel dat wij geen historie hebben. Wij zijn allen fris en vers en daarmee eigenwijs. En ik hoop dat dat ook positief uitwerkt. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Fidel Ketta, Partij van de Arbeid.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de auditcommissie. Ik weet niet of dit onderwerp bij u thuis hoort, maar ik wil het toch stellen. Op bladzijde 8 wordt gesproken over cyber en informatieveiligheid. In 2024 moeten wij voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn. Mijn vraag aan u is, is er met de accountant ook gesproken over de toenemende risico's van cyber? En maakt dit een onderdeel uit van het risicoparagraaf?
Meneer Nielen, D66.
Dit punt zou bij het volgende agendapunt ter sprake kunnen komen als we het over de jaarstukken 2022 hebben. Want in dat kader hebben wij met de accountant gesproken in onze rol als auditcommittee. En dan kom ik graag terug op wat de accountant ons heeft teruggegeven bij de bespreking van de jaarrekening 2022.
Dank u wel. Ik heb niet keurig gehandeld met eerste termijn en tweede termijn, maar dat komt dus omdat u dit stuk later gaat bespreken. Dus ik maak er hier een bespreekstuk van, want u kunt dit niet zo. Ja, u kunt het wel afhameren, maar dat lijkt mij zeer onverstandig. Dus als u het daarmee eens bent, dan sluit ik hiermee dit agendapunt en gaan we naar agendapunt 4. En dat is het vaststellen van de jaarstukken 2022 van de gemeente Heemstede. En met die jaarstukken 2022 legt het college van BMW verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2022. De commissie adviseert over de jaarstukken en de heer Nielen was zo lekker bezig. Die gaat nog een keer het woord nemen om dit onderwerp aan u in te leiden namens de auditcommissie. En ik geef het woord aan de heer Nielen, auditcommissie.
Dank u wel. Wat ik op dit punt kan melden is dat wij als auditcommissie een gesprek hebben gevoerd met onze controlerend accountant. In bijzijn van ambtelijke ondersteuning Tessa Goossens en Frank Leendersen. En dat de accountant ons in hoofdlijnen zijn bevindingen heeft gedeeld. En ik denk dat het ordentelijk is om in ieder geval de belangrijkste punten daarvan in dit gremium ook even te herhalen. Een belangrijk punt wat werd genoemd is dat wij in het verleden en recente verleden als raad toestemming hebben gegeven voor significante investeringen waarvoor investeringskredieten zijn opgenomen. Maar dat een groot deel van die kredieten nog niet zijn opgenomen. En wat je dan als situatie hebt is dat je feitelijk wel al als college de ruimte hebt om verplichtingen aan te gaan. Maar dat de consequenties daarvan nog niet in het exploitatieoverzicht zijn terug te vinden. Je ziet dat bijvoorbeeld mooi terug ook in de voorjaarsnota waar je op een aantal kapitaalintensieve dossiers, denk aan de sportvelden, maar denk ook aan de huisvesting van scholen, allerlei verschuivingen ziet in kapitaallasten. Er worden bedragen opgeboekt, afgeboekt, maar wat je vooral ziet is dat wij de komende paar jaar nog plussen creëren, omdat wij bedragen afboeken en kleinere bedragen opboeken, omdat investeringen in de tijd naar achter worden geschoven. Maar die investeringen zijn wel allemaal geaccordeerd door de raad en staan in de planning om om te gaan gebeuren. En overschrijden vaak zelfs de planningshorizon van 4 jaar die wij als gemeente hebben. En het risico waar de accountant ons op wijst is dat wij een stuw meer aan kapitaallasten nog voor onze kiezen zullen gaan krijgen in de voorziene toekomst. Misschien niet de jaren 2, 3, 4, dus de jaren waar we nu in onze kadernota ook naar kijken, maar wel de jaren daarna. En daar moeten wij natuurlijk voorkomen dat we in een situatie komen dat situaties financieel onbeheersbaar gaan worden. Dus we zijn wellicht minder rijk dan we denken vanwege verplichtingen die we ons in het verleden al op de hals hebben gehaald. Een tweede punt wat nu voor de tweede keer op rij ook door de accountant is aangehaald en de tweede keer op rij dus vorig jaar bij de bespreking van de jaarrekening 21 ook kwam, is de mate waarin wij als gemeente voldoen aan het Europees aanbestedingsbeleid. Wij maken natuurlijk op een relatief significante schaal gebruik van inhuur van consultants, maar ook natuurlijk de uitvoering van werken. Dat moet allemaal voldoen aan Europese aanbestedingsregels. En dat deden we in het verleden slechter dan we het nu doen, maar we doen dat nooit perfect. En daar past overigens nog een kanttekening. De vraag is of je dat ook perfect moet willen doen. En je soms niet het college ook een zeker pragmatisme moet toestaan. Ook gelet op het feit dat de accountant met een zekere materialiteitstoets werkt. Dus de eerste bedragen van enkele tonnen waar je niet aan de regels hebt gehouden, worden je al vrij snel vergeven. Dat is overigens een persoonlijke constatering. Daar wil ik niet het auditcommittee aan ophangen. We doen het beter, maar we doen het nog steeds niet goed. En een derde punt, en dat komt ook voor de tweede keer terug, is een van onze grootste uitgavenposten. Dat zijn uitgaven die wij doen in het sociaal domein. Denk aan jeugdzorg. En daar heb je naar zijn aard een tripartite situatie. Nou, het zijn niet eens drie partijen, maar er is de zorgverlener, er is de cliënt die zorg krijgt en er is de gemeente die betaalt. En je kunt moeilijk achterhalen of de verleende zorg daadwerkelijk is verleend vanwege allerlei privacyregels die daar zijn. En toch zouden wij als gemeente meer ons best moeten doen om deze zeer significante bedragen in kaart te krijgen en om, en al doe je het maar met steekproeven, een beter gevoel te krijgen of daadwerkelijk de zorg waar wij voor betalen is verleend. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste punten die de accountant uit zijn controle haalde. We hebben het nog even kort gehad over de administratieve organisatie, waar in het kader van de managementletter wat kritische vragen over waren. Nou, er zijn nu geen alarmerende signalen ontvangen. We krijgen volgend jaar weer een nieuwe set wet en regelgeving over ons uitgestort door deze en gene. Dus het speelveld blijft veranderen. De complexiteit blijft ook toenemen. De behoefte bij de accountant om controle te krijgen en ons te dwingen om ook in termen van compliance dingen steeds beter te doen, dat blijft een doorgaande, ja, ik wil niet zeggen strijd, maar wel een uitdaging die je met elkaar aangaat. Het algehele beeld wat de accountant ons teruggaf is dat ze met een sterke informele organisatie eigenlijk de goede dingen doen. Er weinig fouten worden gemaakt en er in ieder geval nergens bloed vloeit. En, dat wij met genoegen ook van deze accountant een goedkeurende verklaring hebben gekregen. En ik denk dat we daar als auditcommittee weinig aan toe kunnen voegen. Ons geen signalen hebben bereikt die het tegendeel zouden indiceren. Dus al met al naar de raad kunnen wij straks aangeven dat wat auditcommittee betreft er geen redenen zijn om de jaarrekening niet goed te keuren. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bondige samenvatting van wat waarschijnlijk een stuk ingewikkelder gesprek was. Dat heeft u goed gedaan, dank daarvoor. Ik zei er net niet bij dat we dit onderwerp zoals altijd in twee termijnen behandelen. En we beginnen nu met de eerste termijn en ik zag de hand van de heer Ates van VVD.
Ja, dank u wel. Ik ben blij met de heldere toelichting van de heer Niele op dit verhaal van in de accountant en zijn controle. Toch ook een zeer positief verhaal, denk ik. Met een aantal verbeterpunten die we zelf ook natuurlijk hadden kunnen lezen. Goed dat hij dat uithaalt. Er is één ding waar ik nog even aan vraag, en dat is meer een vraag ook richting de accountant en misschien ook richting de wethouder. Uw zorg over de controle over binnen het sociale domein, hè? De zorgverlener, de betaler en de cliënt. Heeft de accountant ook iets gezegd over de mogelijkheid van dat daar misschien meer prestatieafspraken in zouden moeten kunnen komen te staan, zodat er een betere controle zou zijn? Ik ben dus nieuwsgierig of de accountant daar ook iets over heeft gezegd. En ik zou ook graag de betreffende wethouder, maar volgens mij de wethouder van het sociale domein, die is er denk ik vanavond. Ik weet niet wie er. Ja? Ah. Ik zou daar misschien ook nog een antwoord op kunnen geven. En verder dank voor uw heldere toelichting.
Ik begrijp dat we alle ballen op mevrouw De Wit gooien vanavond. Maar ik, dat wilde ik zeggen. Ik ga eerst even naar de auditcommissie. De heer Niele.
Prestatieafspraken. Dat is niet het punt wat de accountant maakt. Het is zo dat de dienstverlenende organisaties, die moeten sowieso verklaren dat zij zich aan de kaders hebben gehouden en de afspraken met de gemeentes zijn nagekomen. Maar dan heb je nog geen controle of de zorg daadwerkelijk is verleend. Dat blijft, en dan zou je als gemeente, als betaler, zelfstandig daar onderzoek naar kunnen doen, bijvoorbeeld met steekproeven. Dat was de suggestie van de accountant. Verder zijn we niet gekomen. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik eerst de commissie nog even rond of er nog andere vragen zijn aan de wethouder. De heer Vidal Ketta, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag aan meneer Niele. Als ik u goed heb begrepen, u zei we doen het niet slecht, maar het kan beter. Wat kan volgens u nog beter? En zijn wij is er een soort van bewustwording dat cyber de komende jaren een oud item is, dat wij daar maar goed bestand moeten zijn.
Dank u wel. Ik probeer de hele tijd pingpong te voorkomen, maar dat lukt gewoon niet, omdat we ook vragen voor de auditcommissie hebben, maar ik doe mijn best. Meneer Nielen.
Ja, de accountant die kijkt niet vooruit, die kijkt alleen maar in de achteruitkijkspiegel. Hè. Dus die is in principe bezig om te beoordelen of het voorbije jaar een beetje volgens de regels is verlopen. En daar was hij positief over. We hebben over 2023 weer, dat gaf ik net al aan, een nieuwe set regels. Het college gaat een iets andere rol vervullen ten aanzien van de rechtmatigheid, wat misschien wat grootste verschilpunt is. Het college zal allerlei dingen moeten gaan verklaren, zodat waar de accountant zich dan weer op moet gaan verlaten. Nou, dat hele rechtmatigheidstoezicht, dat gaan we voor het eerst nu meemaken over het lopende jaar. We gaan wel zien wat voor consequenties dat heeft. Cyber hebben we het gewoon niet over gehad. Tenzij mijn collega auditcommissieleden beter hebben opgelet dan ik. Maar dat is niet een punt wat door de accountant naar boven is gehaald.
Dank u wel. Zijn er vragen aan de wethouder dan wel de heer Nielen die nog niet aan bod zijn gekomen? Meneer Aates, VVD.
Ja, Eén, ben ik benieuwd van de wethouder of ze, wat de wethouder vindt van de analyse van de heer Nielen en de auditcommissie. Of zij zich daarin kan vinden. En welke aanbevelingen van de accountant bij haar vooral prioriteiten gaat krijgen voor het komend jaar.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Nielen, voor uw duidelijke verhaal. Zoals u het heeft samengevat, zo heb ik het ook gelezen in de accountantsverklaring. En ik denk dat u ook eigenlijk de belangrijkste punten eruit gehaald hebt waar wij ook intern hard mee aan de slag zijn. En dat is dan gelijk uw tweede vraag, meneer Aates. Welke aanbevelingen hebben voor ons prioriteit? Dat zit natuurlijk in eerste instantie in die aanbestedingen. We hebben veel projecten lopen. Soms wil je projecten verlengen. Dat zie je bijvoorbeeld bij ICT gebeuren. En ergens bereik je daar dan die aanbestedingsregels. Ja, je kan je afvragen waarom we die ooit bedacht hebben met z'n allen. Maar goed, dat is Europees opgelegd en daar moeten we ons aan houden. Betekent wel dat we dus als organisatie ons heel bewust moeten zijn bij ieder contract dat wij afsluiten. Voordat je daarmee start, valt dat binnen de raamovereenkomst? Valt dat binnen de afspraken die we hebben gemaakt? Of moeten we een nieuw traject daarvoor eens starten? Dus dat is wel een proces waar we samen met inkoop heel hard mee bezig zijn. En daar worden binnen de organisatie hele grote stappen gemaakt, zodat we dat verschil steeds kleiner kunnen maken. En naar aanleiding van die kredieten die we inderdaad, die investeringen die we hebben staan, ook die hebben we scherp. En we proberen dat zo goed mogelijk te plannen. En ook te kijken, moeten we blijven storten voor investeringen? Of zeg je nou op een gegeven moment moeten we er misschien wat minder doen? Dus het is wel eentje die zeker met de situatie waar we natuurlijk nu in zitten financieel, een heel belangrijk onderdeel van onze manier van werken is.
Dank u wel. Zie ik een aanvullende vraag van de heer Aates.
De aanvullingen die je dan jaarlijks doorgaat, ik denk dan bijvoorbeeld ook de gemeenschappelijke regelingen waarin, ik noem maar wat, bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Ik weet niet precies meer hoe die heet in zijn hoofd. Maar ja, daar ontstaat natuurlijk ook een stuw meer aan geld. Er wordt wel uitgegeven, maar volgens mij komt er gemiddeld nog steeds meer binnen dan dat er uitgaat. Wordt daar ook naar gekeken om te kijken of daar de bijdragen misschien eventjes wat getemporiseerd kunnen worden. Zodra het potje weer leeg raakt. En ik noem dan even deze, maar er zijn waarschijnlijk ook vergelijkbare samenwerkingsverbanden waar dat dan ook zou kunnen spelen, zodat dat we daar in de toekomst ook financiële ruimte kunnen krijgen.
Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de GR is natuurlijk een heel apart verhaal en eigenlijk bent u daar als raad aan zet en dat is natuurlijk een hele dooddoener. Het is er wel één waar we mee aan de slag willen, omdat we natuurlijk heel veel, daar hebben we het gisteravond ook over gehad, er zijn heel veel gemeenschappelijke regelingen. Iedere gemeenschappelijke regeling maakt zijn eigen begroting en gaat zijn eigen stuw meer opzetten. Waar we mee aan de slag willen is binnen de regio kijken, kunnen we meer met de wethouders financiën daar grip op krijgen, zodat we ook u als raad daar beter in positie kunnen krijgen. En we daar inderdaad niet een soort waterkolk zien waar heel veel geld maar naartoe gaat, omdat we allemaal gezondheid belangrijk vinden. We vinden allemaal bereikbaarheid belangrijk en veiligheid belangrijk. En daarmee verliezen we misschien af en toe ook onze kritische blik op dat soort gemeenschappelijke regelingen. Dus hij staat heel hoog op mijn lijstje, mijn eigen ambitielijstje voor het komende jaar. Om te kijken of ik de wethouders financiën bij elkaar kan krijgen om meer als regio met die GR aan de slag te gaan.
Dank u wel. Zie ik geen verdere vragen meer voor de wethouder. En sluit ik daarmee de eerste termijn en ga ik over naar de tweede termijn, waarbij u eventueel met elkaar in discussie kunt of een gezamenlijk standpunt kunt formuleren. Wie mag ik het openingswoord geven? En als er geen handen zijn, kan ik dan concluderen dat dit wat u betreft... Oh, meneer Aters, VVD.
Nou ja, ik denk dat ik uw conclusie, het is voor ons een hamerstuk. En ik begrijp uit de wethouder dat de aanbevelingen van de accountant worden meegenomen. En daar goed naar gekeken wordt. En dat is voor ons, voor de VVD, een belangrijk punt. Maar dat gaat gebeuren. Dus voor ons is het een hamerstuk. Dank u.
Kan ik hierbij dan concluderen dat de commissie adviseert dat de raad akkoord gaat met de jaarrekening die door het college is aangeboden en dat het hierbij voor u een hamerstuk is? Ik zie u allen knikken, dus dat is hierbij mijn conclusie. En dan gaan we door naar agenda punt 5. Geven we mevrouw De Wit even een adempauze en gaan we verder met de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling, de omgevingsdienst IJmond en de jaarrekening en het jaarverslag 2022. De gemeente Heemstede is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond. Het dagelijks bestuur heeft de ontwerpbegroting 2024 opgesteld en er wordt een wijziging in de begroting van 2023 voorgesteld. De commissie adviseert de raad over voorgestelde zienswijze en adviseert de raad kennis te nemen van de jaarstukken. Dat gaan wij in twee termijnen doen en ik open hierbij de eerste termijn. Is er iemand die een voorlopig standpunt wil formuleren of vragen heeft voor wethouder Grummel? Nee, ga ik over naar de tweede termijn, waarbij u met elkaar in debat kunt. Of ik constateer gewoon dat u hierbij een positieve zienswijze afgeeft en ook dit voor u allen een hamerstuk is. Ik zie u allen instemmend knikken, zo voorspoedig hebben we het nog nooit gedaan. Sluit ik daarmee ook dit agendapunt en gaan we naar agendapunt 6, de voortgangsnota MRA 2022... die door deze commissie is doorgeschoven. De gemeente Heemstede maakt deel uit van de samenwerkingsafspraken van Metropoolregio Amsterdam, ook wel MRA. Eind 2021 zijn afspraken opgenomen over de behandeling van een aantal kerndocumenten, waaronder de voortgangsnota. De commissie adviseert de raad over voorgestelde wensen en opvattingen over de voortgangsnota en adviseert de raad kennis te nemen van de voortgangsreportage. Ik open hierbij de eerste termijn voor eventuele vragen, opmerkingen. Ik zie mevrouw Post van Zon.
Ja, voorzitter. Op 24 mei heb ik gevraagd of er even gewacht kon worden met dit onderwerp. Omdat er op 7 juni een gemeenschappelijke vergadering zou zijn van de regio Zuid-Kennemerland. En dat werd heel vriendelijk toegestaan en we zijn dus ook allemaal gezellig naar de bijeenkomst van 7 juni geweest. Buitengewoon interessante vergadering en er zijn heel veel goede en inhoudelijke bijdragen geleverd. Maar op dit moment kan ik pas definitief zeggen dat er geen wijzigingen en of aanbevelingen zijn bij de voorgangsnota MRA. Excuses daarvoor.
Dat is helemaal niet erg, dat kon u van tevoren ook niet weten.
Nee, ik hoop wel dat door deze pas op de plaats de aandacht voor de agenda-invulling van de regio Zuid-Kennemerland in september groot zal zijn. Het belang is groot, tenslotte. En dat wil ik graag even zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog vragen voor mevrouw Nienhuis voor deze eerste termijn? Nee, ga ik over naar de tweede termijn, waarbij u met elkaar in debat kunt of eventueel nog iets mee kunt geven. Ook niet, constateer ik hierbij dat dit doorgeschoven agendapunt... Oh, mevrouw Nienhuis wil iets zeggen. Mag dat nog, jongens? Eerste termijn was al dicht. Maar Vooruit, mevrouw Nijhuis.
Maar het gaat ook over het vervolg, voorzitter. Dus misschien toch even een herinnering brengen. In de vorige commissie heb ik aangegeven, natuurlijk prima als u doorschuift. Maar dan is er geen besluit van de raad op het moment dat ik vrijdag in de algemene vergadering zit. Dus we hebben wel vooruitgestuurd de zienswijze die er lag. Met de mededeling dat ik of er wat vanaf doe of er iets bij doe, afhankelijk van uw beraadslaging. Dit maakt deze conclusie maakt mijn opdracht voor vrijdag aanzienlijk makkelijker.
Dank u wel voor deze toelichting. Ga ik daarbij alsnog concluderen dat dit voor u allen een hamerstuk is. En gaan we daarmee door naar, ik wilde zeggen agenda punt 7, maar die heb ik niet. Dus dat is het punt dat is afgevallen omdat er geen aanmeldingen voor zijn. En gaan we naar agenda punt 8 en dat is de energietransitie. Ik kijk even naar mevrouw Grummel, die schudt het hoofd. Dus op agenda punt 8 hebben we niets te zeggen. Gaan we over naar agenda punt 9, regionale samenwerking. Maar daar is niets voor aangemeld. En dan gaan we over naar agenda punt 10, dat is de actiepuntenlijst. Er staan twee actiepunten klaar om te worden afgedaan, namelijk nummer 2201 over de feestverlichting en 2205 aanvullende vragen stikstof. Is er iemand die daar nog iets over mee wil geven? Bent u akkoord met de afdoening van deze actiepunten? Oké, dank u wel. En dan gaan we over naar wat verder ter tafel komt. En dan geef ik het woord aan mevrouw Post van Zon.
Dank u wel, voorzitter. Gisteren was de commissie samenleving en in die commissie samenleving was de behandeling van de begroting 2024, gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoonverlating van de regio Zuid-Kennemerland en Eimond. Dat was agenda punt 4 gisteren. HBB verzoekt, en dat is eigenlijk een vraag aan de wethouder Financiën, vandaar dat het nu ook in de commissie Middelen gevraagd wordt, verzoekt de gemeente vanaf 2025 te proberen uit te komen met de rijksgelden en de eigen bijdrage, die nogal aanzienlijk is, daarmee te voorkomen. En onze vraag is, hoe kunnen we dat een beetje body geven? Moeten we dat in een amendement doen in de raad? Want dan moeten we daarop terugkomen in de raad van aanstaande, nou, het is volgende week donderdag. Dank u wel.
Ik moet hierbij wel bij u aangeven dat we hier gisteren een hamerpunt van hebben gemaakt. Dus dat er technisch gezien geen aanvullingen meer op zijn. Maar allicht wil de wethouder hier nog kort iets op zeggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedoelt u alleen op de GR die u nu noemt? Of zegt u, we willen graag met alle GR'en die komen, dat we uitkomen met de rijksmiddelen zoals die ons beschikbaar worden gesteld?
Het ging met name over het schoolverzuim.
Ja, ik denk. Oh, sorry. Ja. Ik denk dat het een heel goed streven is. En hij past in mijn ambitie dat ik graag wil dat we kijken hoe we die GR'en meer in de tank krijgen. En dat voel ik eigenlijk ook in uw vraag. Dat u zegt, we krijgen een bepaalde bekostiging. Zorg nou dat het daarvoor kan. En dat we allemaal doen wat we moeten doen met het geld wat we ervoor krijgen. Ja, wat is dan de beste route? U kunt daar natuurlijk een motie voor indienen, dat u ons oproept om ons daarvoor in te zetten. En die zou u eventueel ook breder kunnen maken. En daar zou u dan als raad over na kunnen denken. Dat u ons de opdracht geeft, of mij de opdracht geeft, om met al die GR'en eens eventjes om de tafel te gaan zitten. Om te kijken of we daar wat meer beeld in kunnen krijgen. Dat we op die manier kijken hoe we toch meer die raad aan zet krijgen. En dat u ook meer in controle bent over uw eigen budget. En dat we niet altijd maar alles doen wat gevraagd wordt. Omdat we het allemaal zo belangrijk vinden. En dat is ook zo, dat neem ik niet weg. Maar we mogen wel kritisch blijven bij hetgeen gevraagd wordt en wat ervoor geleverd wordt.
Dank u wel. Ik zag dat de heer Aates een reactie wil geven op mevrouw Post van Zon. Meneer Aates.
Ja, dank u wel. Ja, ik snap misschien vanuit gedachtegoed van HWB deze vraag. Hè, de eigen bijdrage naar nul. En dat we dan alleen de rijksbijdrage moeten doen. Maar ik wil er ook op wijzen dat wij vanuit het Rijk ook de verplichting hebben om zelf geld te genereren via OZB en dat soort zaken. Om de begroting aan te vullen. En dat zou betekenen dat wij ook altijd een eigen bijdrage, waar we natuurlijk zelf over kunnen besluiten, leveren om bepaalde dingen wat beter te doen dan. Want het Rijk financiert alles niet 100%. Dus ja, en dan is de eigen bijdrage naar nul. Dan kan ik ook een politieke discussie vinden dat ik dat voor dit onderwerp totaal niet goed vind. Maar goed, daar zouden we dan politiek over kunnen discussiëren, tegen de tijd dat de motie komt. Maar als u een ambitie heeft om alles eigen bijdrage voor alle dingen waarvoor we geen rijksgelden ontvangen naar nul moeten, dan denk ik dat we dat het heel snel niet zo goed meer gaat met Heemstede. Dus ik vind uw ambitie een beetje hieraan voorbij schieten. Maar goed, dat is geheel aan u natuurlijk. Dus ik wacht uw moties verder af. Maar dat is even mijn reactie op het voorstel van de HBB.
Dank u wel, meneer Ates. Denk ik dat we verder niets meer hebben voor wat verder ter tafel komt. En daarmee sluit ik dus ook dit agendapunt en deze vergadering om 21:20 uur. En wens ik u allen een fijne voortzetting van de avond.